Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 133, wij zingen daarvan het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook het derde vers. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 4, laten we dat zingen in aansluiting op de belijdenis. Laat ieder van ons in zijn en of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, een gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij met en voor elkaar bidden. Trouwe en eeuwige Vader in de hemel, God van deze wereld, we komen tot u aan het begin van deze dienst. We danken u dat wij in vrijheid en vrede samen mogen komen, zonder angst, zonder tegenstand, zonder vijandschap, maar in alle vrijheid. En heren, we danken u dat we ook vanmiddag met velen mogen zijn. Maar heren, voor u tellen niet de aantallen, voor u telt het hart. En daarom komen wij tot u, heren. En wij vragen u, doorgrond ons en ken ons hart, zie of bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Laten wij eerlijk mogen zijn voor uw aangezicht. Laten wij niet steunen op wat voor mensen telt en wat in deze wereld belangrijk is. Maar laten wij, heren, alleen mogen steunen op het volkomen offer van uw Zoon, Jezus Christus. Op wat Hij gedaan heeft. Op zijn genadewerk. En heren, dan bidden wij dat het woord mag opengaan omdat het zijn woord is dat hij zelf gesproken heeft. En de kracht daarvan ook in onze levens aanwezig zal zijn. Onze levens mag beïnvloeden. Onze praktijk mag veranderen. Heer, u weet of wij bekering nodig hebben. Ook op dit concrete punt waar het vanmiddag over zal gaan. Over hoe wij staan ten opzichte van anderen. U kent onze harten, u weet hoe wij vatbaar zijn voor wantrouwen richting anderen en zelfrechtvaardiging. Als het gaat om onze eigen gewoonten en gebruiken, Heere God, we bidden dat het woord van Christus in ons aanwezig zal zijn en dat de kracht daarvan door zijn geest in onze harten werkt. Zo zien wij op tot u om de opening van het woord en wij bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Heere, we danken u dat wij dat mogen weten, dat u zelf de prediking gegeven hebt. Dat u zelf de Heilige Geest hebt uitgestort als middelen, waardoor u doden levend maakt, blinden ziende worden, doven gaan horen, aan armen het evangelie wordt verkondigd. Heere, zo bidden wij voor elkaar ook. Raak onze harten aan. Ook als er mensen zijn misschien die de levendmakende kracht van uw geest altijd hebben weerstaan. Heer, u kunt onweerstaanbaar te werk gaan en doe dat dan ook nu, zodat levens vernieuwd en veranderd worden. We mogen voor elkaar bidden, Heer. Er zijn veel zorgen, er zijn veel dingen. Er is geen leven volmaakt gelukkig. Er is geen leven zonder zorg. En dan mogen wij elkaar aan u opdragen. Niet alleen de namen die al genoemd zijn, maar ieder van ons brengen wij voor uw aangezicht. Het is een van de grootste zegeningen als wij bij een christelijke gemeente mogen behoren, dat er anderen zijn die voor ons bidden. Misschien zijn er mensen die zelf niet kunnen bidden, omdat ze te neergeslagen zijn, omdat ze depressief zijn, omdat het donker in hun leven is, omdat het koud en kil is, Heer, u weet het, en toch gaat het gebed door, ook voor hen, vanuit de gemeente. We danken u daarvoor. Maar we willen ook in het bijzonder sommige personen aan u opdragen. Wees met Else Marie. Dank u, Heere, voor wat zij daar heeft mogen doen in Afrika. Dank u voor de liefde die ze heeft mogen geven. En uw woord zegt het, als wij een beker koud water geven in de naam van Christus, dan zal het tot zegen zijn. En we bidden, Heere, en we vertrouwen dat ook haar periode zo mag zijn geweest. Geef dat zij zelf de vrucht daarvan in vreugde mag zien en ondervinden. We bidden voor mevrouw Schinkelshoek, die jarig was, heeft haar gespaard in dit lange leven. En als dan het einde dichterbij komt, Heere, geef dat zij voorbereid mag zijn door het eenvoudige geloof op Jezus Christus. En we danken u, Heere, dat zij in haar leven daarvan ook heeft getuigd en dat dat haar vaste grond is waarbij zij kan leven en eenmaal zalig kan sterven. Heb dank dat de operatie aan de hand van broeder Kramer mocht slagen. Geef hem verder herstel, geef dankbaarheid voor alles wat u aan hem geeft. En we bidden ook voor Wilbert. Hij mocht terugkeren uit het ziekenhuis, maar er zijn nog steeds zorgen. En het is zo moeilijk om te achterhalen wat hij precies heeft. Heere, u kent zijn hart en leven. En we danken u, Heere, dat uw genade niet afhankelijk is van woorden die wij uitspreken, maar dat u zelf uw genade in de harten legt. En zo bevelen we hem ook aan u en uw genade aan. Geef dat er ook medisch gezien iets gevonden mag worden, zodat een behandeling kan worden ingezet. We bidden voor Janneke als zij over een aantal weken een operatie zal moeten ondergaan. En Heere, wellicht dat ze er tegenop ziet, ook alles wat het met zich meebrengt voor haar, maar ook voor het gezin. Geef dat ze dat mag doen in vertrouwen en dat u over dit gezin zult waken en bij hen zult zijn. Heere, we bidden voor Jan en Leni en we bidden ook voor Nelleke en Caroline en Arie. Als een vader, een grootvader is heen gegaan. Heere, wat een troost is het dat hij mocht heen gaan met het oog op uw zaligheid. En we bidden dat u ook diezelfde genade doorwerkt in deze familie. En dat u dat ook doet. Dat u de God bent, niet alleen van het verleden, maar van het heden en van de toekomst. Van geslacht tot geslacht dezelfde. Sta ze bij ook in de dagen die komen als de begrafenis zal gaan plaatsvinden. We bidden voor de Marcus, voor mevrouw Goudriaan, als zij de diensten niet kunnen bezoeken. Geef dat zij aan ons verbonden mogen zijn en dat het woord een kracht is, ook in hun leven, waardoor zij zich gedragen en gesterkt mogen voelen, opdat zij niet op eigen krachten aangewezen zouden zijn. Ook bidden wij voor mevrouw Verheij, die al vele weken niet in de diensten kon zijn. Heere, u kent haar op haar hoge leeftijd. Wees haar nabij met uw genade. U kunt overal zijn en geef dat zij dat ook mag ervaren, dat Christus door het geloof in haar hart woont. We bidden voor mevrouw Van Wezel als donderdag de operatie zal gaan plaatsvinden en op latere tijdstippen, op een later tijdstip ook een operatie aan de andere voet moet gaan gebeuren, Heere. Wees haar nabij. En geef dat zij ook in deze dingen op u vertrouwt, in de zekerheid dat wie op u vertrouwt niet beschaamd zal worden. We bidden voor Jeroen. Heere, u kent zijn leven. U weet hoe zijn hart is. Het is voor ons ook zo moeilijk om hem te bereiken. En we bidden dat ook de kerkraad wijsheid ontvangt als er op de vergadering over hem gesproken zal worden. En als we ook samen moeten nadenken of er misschien een besluit op zijn plaats zal zijn. Heere, geef daarin wijsheid en geef gebed. Want u kent ook zijn hart, Heere, en wat voor u een wenk van uw alvermogen is, daar bidden wij om. Wilt u dat doen? En dank dat we deze middag een dienst mochten hebben van Brug 010. Dat er veel bezoekers waren, ook veel kinderen. U kent alle aanwezigen en we bidden om uw genade in ieders hart. Voor hen, maar ook voor ons, nu wij hier in de Laankerk samen zijn. Trouwe God, u die ons geschapen hebt, herschep ook ons hart. Door uw genade, dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord en lezen een gedeelte uit Lucas hoofdstuk 9, vers 37 tot en met 50. Vorige week hebben we dat ook gelezen en nu zal de preek gaan over de laatste twee versen, vers 49 en 50. Vorige week ging het over de versen daarvoor. Nu de slotversen uit deze schriftlezing. Lucas 9, wij lezen vanaf vers 37 tot en met vers 50. Hier spreekt het woord van God als volgt. En het geschiedde des daags daaraan als zij van de berg afkwamen, dat hem, dat is Jezus, een grote schare tegemoet kwam. En zie, een man van de schare riep uit, zeggende: Meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mijn enige geborene. En zie, een geest neemt hem, en van stonden aan roept hij. En hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem. En ik heb uw discipelen gebeden dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. Jezus antwoordende zei: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. En nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond en gaf hem aan zijn vader weer. En ze werden alle verslagen over de grootdadigheid van God. En als ze allen zich verwonderden over al de dingen die Jezus gedaan had, zei hij tot zijn discipelen: Leg deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Maar zij verstonden dit woord niet en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen. En ze vreesden van dat woord hem te vragen. En er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging van hun harten, nam een kindek en stelde dat bij zich en zei tot hen: Zo wie dit kindek ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben één gezien die in uw naam de duivelen uitwierp en wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem: Verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Tot zover de lezing uit de schrift en de tekst voor de preek zijn de versen Lucas 9, vers 49 en 50. Laten we dat nog een keer lezen. Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben één gezien die in uw naam de duivelen uitwierp. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem: Verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Laten wij een vraag boven de preek schrijven. Wie is voor ons, wie is tegen? Wie is voor ons, wie is tegen? Daar gaan deze twee korte versen uit dit evangelie over. Wie is voor ons? Wie is tegen? Drie gedachten. We staan ten eerste stil bij de goede strijd. Ten tweede bij de verkeerde vijand. En ten derde bij de vele bondgenoten. Ten eerste de goede strijd, want die woorden voor en tegen, die zien op een botsing, op een strijd die gaande is, waarin je partij moet kiezen. Je bent of voor of je bent tegen. Dus de goede strijd, onze eerste gedachte. Ten tweede de verkeerde vijand. Als Johannes en de andere discipelen een persoon hebben bestreden die een medestander is. de verkeerde vijand, onze tweede gedachte. En ten derde de vele bondgenoten. Als Jezus zegt, wie niet tegen ons is, die is voor ons, de vele bondgenoten. Laten wij als inleiding op de verkondiging uit de avondzang zingen. En dan vers 1, 5 en 6. O grote Christus, eeuwig licht. Vers 5, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Daar gaat het over de boze vijand. En ook vers 6, behoed het ganse christendom. Dus vers 1, dat is trouwens ook de kinderpsalm in deze dienst. Maar ook vers 5 en vers 6 uit de avondzang. Kinderen, als jullie een broertje hebben of een zusje, dan hoop ik dat je meestal goed samen kunt spelen met elkaar. Maar ik denk dat je af en toe ook wel eens een keertje ruzie maakt. Of gebeurt dat bij jullie nooit thuis? Soms, hè, gebeurt dat. Een kleinigheid, je wilt met hetzelfde speelgoed spelen. De een pakt wat af van de ander. Er valt een woord wat je niet leuk vindt. En voor je het weet ben je allebei aan het schreeuwen, aan het trekken en duwen, aan het vechten, aan het huilen. Dan heb je ruzie. Stel je voor, kinderen, dat dat een keer gebeurt. Het is een mooie zomerdag, je bent buiten op straat aan het spelen. Maar dan gebeurt dat, hè? Dat er opeens iets komt. En je krijgt samen ruzie. Jij met je broertje. Dus midden op straat ben je daar samen aan het vechten. En terwijl je daar aan het vechten bent, komt er door de straat een andere jongen, misschien wel een grote jongen, aanlopen. En die komt dichterbij. En die begint te vechten met jouw broertje. Nou, kinderen, wat doe je dan? Je ziet dat. En je ziet daar die vreemde, die onbekende, die nare jongen, die gaat vechten met jouw broertje. Wat doe je dan? Dan ga je jouw broertje wel helpen natuurlijk. Ja, natuurlijk, dan op dat moment vergeet je je eigen ruzie die je net nog had met je broertje. En samen ga je vechten tegen die grote jongen. Want hij moet wel van je broertje afblijven. Het is en blijft je broertje. Daar mag een ander niet aan zitten. Het zou wel heel verkeerd zijn. Als je op dat moment gewoon doorgaat met jouw ruzie met je broertje. En eigenlijk die vreemde, die gemene, die nare jongen daarmee zou helpen. Nee, dat doe je niet. Natuurlijk niet. Samen tegen die vreemde vijand. Hier gaat het ook over een strijd. Over een gevecht. Over ruzie. Over mensen die je vrienden zijn. Die jou helpen, je bondgenoten, je medestanders. En anderen die je vijand zijn, je tegenstander, je bestrijder. De woorden die Jezus hier gebruikt als hij spreekt over mensen die voor ons zijn en die tegen ons zijn, wijzen op een strijd, een geestelijke strijd. Er is een strijd gaande in dit leven. En om die strijd te kunnen voeren, moet je wel weten wie je vrienden zijn en zeker ook weten wie je vijanden zijn. Als je dat niet weet, kun je deze strijd niet voeren. Onze eerste gedachte, de goede strijd. Je moet natuurlijk wel tegen de echte vijand strijden en niet tegen een verkeerde vijand. De goede strijd, onze eerste gedachte. De woorden van de Heer Jezus in vers 50, over wie niet tegen ons is, die is voor ons, die worden opgeroepen door een opmerking van Johannes in vers 49. En daar staat dan weer bij, en Johannes antwoordde. Ja, dus Johannes zelf reageert met wat we in vers 49 lezen weer, op wat Jezus daarvoor heeft gezegd en wat staat in vers 48 en 47. Dus waar we vorige week over nagedacht hebben, Jezus die tegen hen zegt dat ze de minste moeten zijn, dat ze niet moeten proberen de meeste te worden, zich voegen bij de belangrijke groep, maar dat hun aandacht, hun zorg, hun welkom uit moet gaan naar de minsten, de laagsten. Als je dat doet, ben je groot, zegt Jezus. En dan gaat Johannes antwoorden. Wat bedoelt hij? Waarschijnlijk, gemeente, waarschijnlijk is dit een tegenwerping van hem. Een jamaar. Ja, u zegt dit wel, Jezus. U zegt wel dat wij moeten omzien naar mensen die laag in de rangorde zijn. Onbelangrijk in het oog van de wereld. Maar... dat heeft toch wel zijn grenzen. Dat is goed wat Jezus zegt, maar, wil hij zeggen, Dat kan toch niet voor iedereen gaan. Het houdt toch wel een keer op. Ja, dus onze eigen kring, onze eigen groep. Wij discipelen. Daar geldt dat voor. Zo reageert hij. En hij geeft dan het voorbeeld dat er een man is waarvan hij te weten kwam die de duivelen uitwierp in de naam van Jezus. Dus er was iemand, het staat verder niet beschreven hier wie dat was en of er nog wel meer dingen op aan te merken, of we weten het gewoon niet wie het was. Maar Johannes en de anderen die hebben dat gehoord en hij doet het in de naam van Jezus, dat wel, maar hij hoort niet bij de kring van de 12 discipelen. Daar hoort hij niet bij. En Johannes die zegt, Jezus, wij zijn naar hem toegegaan, wij, meervoud, wij hebben het hem verboden. En er staat eigenlijk nog, de kanttekening wijst er ook op, wij hebben het hem verhinderd. Dus ze hebben niet alleen gezegd, joh, stop daarmee, maar ze hebben misschien wel letterlijk ingegrepen en gezorgd dat die man uitgeschakeld is en dat hij daar niet mee verder kan gaan. Ze hebben hem gestopt. Ze hebben hem belemmerd, verhinderd. En dan komen die woorden van Jezus. Jezus zei tot hen, verbied het niet. Want wie tegen ons is, die tegen ons niet is, die is voor ons. Voor of tegen dus. Een strijd. Het is goed om te weten, gemeente, dat de Heer Jezus een paar hoofdstukken verderop in Lucas 11 vers 23 een spreuk aanhaalt die erop lijkt. Maar tegelijk ook omgekeerd, wie niet voor mij is, zegt hij daar, is tegen mij. Dus dan kun je denken, hoe kan dat? Spreekt dat elkaar tegen? Nee, het spreekt elkaar niet tegen, maar het vult elkaar wel aan. Jezus zegt dus, het is of voor mij, of tegen mij. Het is tegen ons of voor ons. Er is geen neutraal terrein. Er is geen gebied dat je zegt, sorry, ik doe niet mee aan de strijd. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Ik houd me er buiten. Ik ben neutraal. Ik blijf op afstand. Nee, zegt de Heer Jezus. Aan de ene kant heel ruim in de tekst van Lucas 9. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Maar ook heel scherp en heel kritisch. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En daarom, gemeente, zoals wij hier zijn vanmiddag, zitten wij allemaal in een strijd. Wij zijn allemaal voor of tegen. Wij zijn, zoals ze dat dan vroeger zeiden, miles Christi, soldaat van Christus, als het goed is. De doop, zegt onze belijdenis, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 34... De doop is het merkteken, het veldteken van Christus. Wij zouden zeggen, als je gedoopt bent, dan heb je een uniform aan. Een soldatenuniform. Waaraan iedereen kan zien dat jij soldaat bent in het leger van Christus. Je strijdt voor hem, je vecht voor hem. Je bent voor hem, niet tegen hem, maar voor hem. Als je gedoopt bent, dan hoor je bij dat leger van Christus. En tegelijkertijd vraag ik het jou, vraag ik het u. Is dat zo? Bent u voor hem of ben je tegen hem? Neutraal terrein gaat niet. Het is onmogelijk om buiten de strijd te blijven. Zo begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal geweest. Ze hadden niet meegedaan aan de strijd. En toen in 1939, 1940, de begintijd, zei Nederland, wij doen niet mee. Wij zijn neutraal. Wij willen geen oorlog. Maar het werd oorlog. En Nederland moest meedoen in de strijd. Zo kan het ook bij ons zijn. We hebben misschien de neiging om te zeggen, nee hoor. Ik ben er nog niet aan toe, zeg je misschien. 18 jaar, 19 jaar, ik weet het nog niet of ik belijdenis ga doen. Vind ik moeilijk, ik ben er nog niet aan toe, ja, maar het is nog geen neutraal terrein. Wanneer ben je voor Christus? De kanttekening bij Lucas 11 vers 23 legt dat heel mooi uit. Als je Gods eer en de zaligheid van andere mensen bevordert. Mag ik dat aan ieder van ons vragen? Heb u wel eens je best gedaan om iemand tot de zaligheid te brengen? Of nog nooit? Waarom zou God dan kunnen zeggen dat je voor Christus bent? Als nooit iemand aan jou gemerkt hebt dat je bewogen bent om andere mensen aan de zijde van Christus te krijgen. En Jezus zegt, als je voor mij niet bent, ben je tegen mij. Eerste gedachte, de goede strijd. Laten we naar de tweede gedachte gaan, de verkeerde vijand. Dit is dus duidelijk, er is een strijd gaande. En de discipelengemeente, ze vechten verschrikkelijk hard. Maar, met de verkeerde vijand. De verkeerde vijand. Die mannen die in de naam van Christus duivelen uitwerpt, de tegenstander van Christus, de duivel, de Satan, weerstaat, uitwerpt. Daar komen de discipelen en ze zeggen, stop jij daarmee, jij mag dat niet doen. Want jij hoort niet bij onze kring van 12 discipelen. Zij voeren een strijd. Zij richten hun kogels. En deze arme man wordt getroffen door vriendenkogels. Hij wordt bestreden door zijn medestrijders. Hij wordt uitgeschakeld door de eigen bondgenoten. Hij stopt ermee. Hij wordt verhinderd, belemmerd. In het werk ten gunste van Christus. De discipelen ze strijden, maar tegen de verkeerde vijand. Dus kinderen, dat is dat voorbeeld. Dat ze hun broertje blijven bestrijden. Het is een grote gevaarlijke vijand, de duivel. Maar in plaats dat ze die bestrijden samen met hun broer, gaan ze dat hun eigen broer bestrijden en uitschakelen. En het wordt nog schrijnender, gemeente, als we zien waar het over gaat. Hoofdstuk 9 vers 40. Daar was een jongen waar een boze geest in woonde. En ze hebben geprobeerd. Om die geest eruit te werpen, maar ze konden het niet. En als er iemand anders is die het wel kan, belemmeren ze hem en verbieden ze het hem. Wat een treurige toestand. Wel kritiek op een ander. En de Heere Jezus, we horen zijn verzuchting in vers 41. O, zegt hij, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Hoe lang houd ik het vol met jullie? Hoe lang heb ik nog geduld? Het raakt de Heer Jezus dat zijn eigen discipelen zo strijden tegen de verkeerde vijand. Gemeente, het komt nog voor dat er binnen de kerk gevochten wordt, gestreden wordt tot bloedens toe. Wat een energie, wat een inzet. Maar tegen de verkeerde vijand. Wat zijn er veel christenen die strijden tegen christenen? Wat zijn er veel dominees die waarschuwen tegen andere kerken? Pas op, daar moet je niet heen gaan. Pas op, dat is gevaarlijk. Wat zijn er veel ouderlingen die op huisbezoek gaan? En die kritiek hebben op andere christenen in de omgeving. O, laat jij je daarmee in? Pas op. Ik zal u zeggen, gemeente, ik voel mij daar niet boven verheven hoor, echt niet. Vanmiddag was ik in de dienst van Brug 010. En ik sprak daar iemand die te gast was. Een vrouw die daar gekomen was en die vrouw die vertelde mij dat zij sinds kortere tijd betrokken is op het christelijke geloof. En ze zei, ik ben een boek aan het lezen van die en die. En ze noemde de naam van dat boek. En ik kende die auteur wel. Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar die schrijver kende ik. Ze vroeg, kent u dat? Mooi boek, zei ze. Ik dacht, ik weet wel een beter boek. Ik vind het helemaal geen goede auteur, integendeel. Maar ik moest denken aan dit gedeelte en ik heb gezwegen. Gelukkig. Hoe snel zijn wij in kritiek? Hoe snel staan wij klaar om mede-christenen te bestrijden? Hoe gaat dat aan tafel, vaders en moeders? Hoe makkelijk praten wij over andere kerken? Die zijn te licht en die zijn te zwaar. Hoe praten wij over andere gemeenteleden? Oh, die is zo doorgezakt. Oh, die is evangelisch. Waar geven wij onze energie aan? Wie bestrijden wij? Het kan voorkomen dat er gemeenteleden zijn die zelf niet aangaan aan het avondmaal en kritiek hebben op anderen die wel aangaan. Dat lijkt toch sprekend op het voorbeeld van de discipelen, die zelf niet in staat waren een geest uit te drijven, maar wel iemand anders die het in de naam van Christus deed, het zwijgen oplegde. Hoe vaak komt het voor? Hoe vaak komt het voor in de gereformeerde gezinten dat mensen een verlangen hebben om aan te gaan aan het avondmaal en niet durven? Zij worden, hetzelfde woord als wat hier staat, verhinderd. Ze durven niet. De verkeerde vijand. Wat zou de Heer Jezus zeggen, gemeente, van de gereformeerde gezinten? O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Het is alsof de Heer Jezus zegt, ik sta op het punt om weg te gaan. Wat zal hij teleurgesteld zijn over zulke situaties? Waar komt dat vandaan, gemeente? Ja, zegt iemand, dat is de kerkelijke verdeeldheid. Dat de ene kerk jaloers is en kritisch en wantrouwend op de andere. Ja en toch nee, gemeente. Ik vind het prima als er veel kerkverbanden zijn en als er veel gemeenten zijn. Geeft niets. Dat mag. Maar de Heer Jezus zei ook niet, ja, die man die duivelen uitwierp, die wordt nu de 13e apostel, die moet hier ook bij horen. Er mag verschil zijn, er mogen kerkverbanden zijn, maar, beseffen wij persoonlijk en als gemeente en als gereformeerde gezin, beseffen wij wie onze vijand is? Of vergeten we dat? Strijden wij voor de zaak van Christus of strijden wij voor onze eigen club, onze eigen kerk en onze eigen naam? Hoe makkelijk komt de vraag over onze lippen, van welke kerk ben jij? En hoe zelden hoor je de vraag, ben jij van Christus? Maar dat is de vraag. Ben jij van Christus? Ben jij voor Christus of ben jij tegen hem? Het is zo makkelijk, gemeente, om te strijden en te vechten voor allerlei dingen die wellicht goed zijn. Zonder geloof en zonder bekering. Misschien dat daar wel het probleem zit. Mensen willen strijden, maar dan maar voor hun eigen kerk. De strijd waar Christus het over heeft, voor of tegen, kun je alleen voeren, alleen voor Christus strijden, als Christus in je hart woont door het geloof. Als je leven vernieuwd is en wedergeboren is. Als je in Christus bent. Zoals Paulus dat telkens weer zegt. Als je met Christus bent, dan kun je ook voor Christus zijn. Maar als je tegen Christus bent, kun je nog steeds strijden voor de zondagsheiliging, hoor. Je kunt terwijl je buiten Christus bent strijden voor de Statenvertaling of tegen de Statenvertaling, voor de herziende Statenvertaling of de tegen. Kan allemaal. Je kunt voor het aanbod van genade zijn, je kunt er tegen zijn. Je kunt voor de kinderdoop zijn of tegen de kinderdoop. Je kunt voor de schepping zijn in 6 dagen of je kunt dat afwijzen. Je kunt voor de hersteltevormde kerk zijn of je kunt voor de PKN zijn. Of je kunt... Maar wie is jouw vijand? Waarom strijd je eigenlijk? Tegen wie strijd je? Wij kunnen deze strijd waar Christus over spreekt alleen voeren als wij met Paulus zeggen: het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het is een grote zaak, gemeente, als je je bloed durft te geven en je bloed kunt geven, je leven geven voor het geloof. Maar het is geen grote zaak om een ander zijn bloed te nemen vanwege jouw geloof. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Dat is de taal van iemand die voor Christus is. Ja, maar zegt iemand, mag je dan nergens voor zijn of mag je dan nergens tegen zijn? Mag je niet uitspreken hoe je ergens over denkt? Ja, natuurlijk mag dat, maar denk altijd na. Welke vijand bestrijd ik nu? Strijd ik tegen die grote tegenstander van Christus? Of strijd ik als die kinderen mijn eigen broertje? Dan heb ik de verkeerde vijand. Wat moeten wij verwachten, gemeente? Hoe komt de verandering in deze situatie? Moeten we dan maar op zoek zijn, gaan naar meer kerkelijke eenheid? Moeten we zeggen, nou laten we maar vooral letten op wat ons verbindt en niet op ons, wat ons scheidt. Letten we maar op de overeenkomsten en niet op de verschillen. Misschien is dit wel de basale vraag. Dat we als kerken samen na gaan denken over wie onze vijand is. Als wij weten wie onze vijand is, dan gaan we zien wie onze vrienden zijn. Als wij vergeten dat wij een geestelijke strijd voeren tegen de duivel, tegen de wereld en tegen ons eigen vlees, dan hebben we energie te veel. En dan gaan we onze broeders bestrijden. Daar komt het vandaan, denk ik. Al die kerkelijke strijd en al die ruzies. Als wij een gezamenlijke vijand zouden hebben, zouden de onderlinge verschillen en ruzies vanzelf ophouden. Als wij zien wie de tegenstander van Christus is en hem ook als onze tegenstander zien, als wij zien dat wie Christus zelf is en wij mogen zien dat wij voor hem en met hem mogen strijden, ja, dan zullen die verschillen naar de achtergrond gaan. Laten wij onszelf ook onderzoeken. Binnen onze eigen gemeente. Er zullen vast dingen zijn in onze gemeente waarvan je vindt, waarvan u vindt, ik zou het graag anders zien. Ik heb hier moeite mee. Of misschien wel, ik ben hier bezorgd over. Dat mag. Dat is goed. Dat mogen wij uitspreken. Maar laat boven alle dingen waar wij als gemeente over nadenken, laat boven alle dingen geschreven staan: wie is mijn vijand? Wie ga ik bestrijden? Bestrijd ik de echte vijand? Of strijd ik tegen de verkeerde vijand? Laten we elkaar en laten we onszelf eens die vraag stellen. Wat zou de Heer Jezus vinden van onze kritiek? Van onze klachten, van ons gemopper? Zal de Heer Jezus ook van de Laankerk zeggen, nou ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Goed om mee te nemen, gemeente. Omdat wij niet de verkeerde vijand zouden bestrijden. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben gezien de goede strijd, de verkeerde vijand en ten derde de vele bondgenoten. Ja, zegt iemand, maar er moeten grenzen zijn, er moeten regels zijn, er moet duidelijkheid zijn. Dat is in de opvoeding zo, dat is in de kerk ook zo. Je kunt toch niet zeggen dat het allemaal maar niet uitmaakt. We kunnen toch als gemeente ook niet alles en iedereen toelaten. Het is ook toch niet om het even, of je nu herstelde vorm bent, of PKN, of gereformeerde gemeente, of evangelisch. Of... Er moet toch onderscheid zijn. Ja, gemeente, het is goed. Het is goed om te vermanen. Maar laten we allereerst dat onderling doen. Hebreeën 10 vers 25. Laten wij elkaar vermanen. En dat te meer staat er omdat de dag nadert. De dag dat de strijd beslist wordt. De dag dat Christus terugkomt. Laten wij elkaar vermanen. Waarin, gemeente? Laten wij elkaar aansporen tot die geestelijke strijd. Dat is nodig. Daarin mogen we best scherp zijn en duidelijk. Als het maar die kracht heeft, die richting. Strijd de goede strijd van het geloof, waartoe gij ook gegrepen zijt. En daarbuiten, gemeente, het is niet onze verantwoordelijkheid om een mening te hebben en om kritiek uit te spreken over andere gemeenten en over andere kerken en andere mensen buiten ons. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. Ik zou bijna zeggen hoe ze het doen in de Elimkerk of in de Sebakerk of in de Jeruzalemkerk of in de Rehobothkerk of noem ze maar op. Laten we erover zwijgen. Dat is onze taak niet. Laten wij ze dat niet verbieden. Laten wij niet onze kritiek daar neerleggen. Dat is zo'n verwoestende dwaling. Als we denken dat iemand alleen een volgeling van Jezus kan zijn, als die mijn opvattingen en mijn visie en mijn overtuiging heeft, als die bij mijn groep en mijn partij en mijn kerk behoort, nou dan is er hoop hoor. Maar als je daar buiten hoort, verschrikkelijk. Als we zo denken, gemeente, blijft er uiteindelijk maar één christen over op de hele wereld. En dat ben ik zelf. Toch? Ja, als de anderen nu ook maar mijn visie en mijn overtuiging en mijn mening hadden, ja, dan konden ze ook nog zalig worden. Ziet u hoe egoïstisch en zelfgericht die gedachten zijn? Ziet u hoe snel daaruit de klachten voorkomen? Over geestelijke duisternis. En dat er tegenwoordig nog maar zo weinig kinderen van God zijn. Dominee Boer vroeger, G. Boer, hervormde predikant, die kreeg dat ook wel eens te horen. Ja, Gods volk leert het anders, zeiden ze dan tegen hem. En dan zei hij glimlachend, dan hebt u ze nog niet allemaal ontmoet. Nee, gemeente, de kerk van Christus is veel veelzijdiger dan wij denken. En misschien dat dat ook wel wat meer lucht geeft. Dat wij niet meer zo gaan klagen over kerkverlating en secularisatie en donkere tijden. Ja, daar gaan we over klagen. Als andere mensen moeten voldoen aan mijn en onze normen, dan zijn het er inderdaad niet zo heel veel. Maar wij mogen het zo niet zeggen. Kijk, nog een keer die tekst uit Lucas 11 vers 23. Jezus mag zeggen, wie niet voor mij is, is tegen mij. Maar wij mogen nooit zeggen, wie niet voor ons is, is tegen ons. Dat gaat niet, dat mag niet. Jezus mag dat zeggen, want hij is de koning en hij kent de harten. Wie niet voor mij is, is tegen mij, zegt hij. Het omgekeerde zegt hij wel tegen ons. Dan gebruikt hij het woordje ons. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wie onze tegenstander niet is, is onze medestander. En gemeente, daar zitten gedachten in. Hij zegt niet alleen dat wij die mensen zo moeten zien, maar dat ze het ook zijn. Wie niet tegen ons is, wie onze vijand niet is, is onze vriend. is onze medestander, is onze bondgenoot. Nou gemeente, als dat waar is, en het is waar, want Jezus zegt het, dan zijn er veel meer bondgenoten dan wij kunnen bevatten en dan wij kunnen denken. Er zijn veel meer mensen die zich inzetten voor de zaak van Christus dan wij kunnen zien. Er wordt veel meer gestreden dan wij doorhebben, de goede strijd. Dus het maakt nogal uit hoe wij andere christenen zien, hè. Als wij ze zien als vijanden, nou dan heb je het moeilijk, want dan zijn er heel veel vijanden. Maar als je ze ziet als vrienden, als bondgenoten, als medestanders, dan mogen wij deze wereld overzien. En dan mogen wij weten dat in elk land van deze wereld christenen zijn die de naam van Christus belijden en die de goede strijd van het geloof strijden. En wij mogen weten dat het medestanders zijn. Dan hoef ik niet te weten, gemeente, of die gevangene in Noord-Korea die daar gemarteld wordt, of die zichzelf gereformeerd noemt, of Rooms-Katholiek, of Evangelisch, of Baptist, of wat dan ook, hoef ik niet te weten, als ik maar weet dat hij de naam van Christus belijdt. En dan mag ik weten dat het iemand is die in die strijd voor Christus betrokken is. Wie niet tegen ons is, zegt de Heer Jezus, is voor ons. De vele bondgenoten. Als we deze woorden, gemeente, laten we daar mee gaan afronden. Als we deze woorden van de Heer Jezus ter harte nemen, als deze woorden niet alleen in ons hoofd, maar in ons hart komen, als wij hierna gaan leven, krijgen wij twee grote gaven van Christus als geschenk. Het eerste geschenk is dat hij ons verlost van dat verschrikkelijke wantrouwen richting andere mensen. Wantrouwen. Om te denken, ja, die zegt wel dat hij christen is, maar ik denk dat het niet klopt. In plaats dat we dan gaan klagen over donkere tijden en stilte, mogen wij zien hoeveel christenen er zijn. Anders dan wij. Het zal zo zijn. Maar ze zijn voor ons. Laat het los. Die neiging om te oordelen en te veroordelen. Laat het los, die neiging tot wantrouwen en kritiek. Aanvaard het woord van de Heer Jezus als hij zegt, wie niet tegen ons is, is voor ons. Een groot geschenk wat je hart verruimt en vreugdevol maakt. En het tweede, gemeente, is dat hij onze blik naar de toekomst richt. Want als het zo is, dat al die mensen die niet tegen ons zijn, als zij voor ons zijn, dan zullen wij straks in de eeuwigheid ons verbazen over hoeveel het er zijn. En dan zegt het boek Openbaring, dan is het een schare die niemand tellen kan. Uit alle talen, naties, volken en tongen, geroepen door de kracht van Christus, samengebracht als die gemeenschappelijke vijand, de duivel, geworpen zal zijn in de poel van vuur en de tweede dood sterven moet, dan zal er geen vijand meer zijn. Dan zal Christus de overwinnaar zijn en dan zullen er velen zijn die met hem zijn. Wat een uitzicht, gemeente. Als we dat mogen zeggen, zoals Paulus het gezegd heeft: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die mij de rechtvaardige rechten geven zal op die dag. En zegt hij erbij, niet alleen mij, niet alleen mijn groepje, niet alleen mijn kerk, maar allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben lief gehad. Amen. Laten wij zingen het loflied op de goedheid van God uit Psalm 33. Het 9e en het 10e vers, het briesend paard, moet eindelijk sneven hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen, Hij geducht in macht. En ook vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Wij zingen Psalm 33, vers 9 en vers 10. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heer, dat wij mogen belijden dat er is één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. We danken u, Heer, dat u uit het geheel van deze mensenwereld uw kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. Van het begin van de wereld tot aan het einde. En geef dat wij ook zullen belijden. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Heere God. Geef dat wij niet de verkeerde vijand zullen bestrijden. Maar dat wij de goede strijd des geloofs mogen voeren. Met de hoop der zaligheid als onze helm. Met de schild van het geloof. Met het zwaard van het woord. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. En heren, als er mensen zijn die tegen Christus zijn, keer ze om, bekeer ze. en maak ze voor Christus. Omdat ook zij die goede strijd mogen voeren, het geloof zullen behouden, de loop beëindigen. Heere, richt ons oog op de toekomst. Als alle verschillen, als alle ruzies, als alle kerkelijke twisten voorbij zullen zijn. U zegt het, Heere, het zal gelouterd worden als door vuur. Wat is het waard? Als het niet voortkomt uit een hart waar Christus in woont. Heere, vergeef het ons. Onze kritiek. Ons afgeven op anderen. Ons wantrouwen. Geef, Heere, dat wij ook hierin op Christus mogen gelijken. En ons verheugen over alle plaatsen waar de naam van Christus verkondigd en beleden wordt. En verheugen over iedereen die getrokken wordt uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Of het bij ons is of dat het elders is. En dat we uit mogen zien naar die dag dat de overwinning behaald is. De strijd voorbij is. De eeuwige vrede, de eeuwige vreugde beginnen zal. Als twist en wrok verdwijnt en alles door de vrede zal bloeien. En dank, Heer, voor het woord dat wij op deze zondag hoorden. Geef dat het meegaat in onze harten, in onze levens, in onze woorden en daden. Zegen ons in deze komende week. Breng ons volgende week ook weer samen in uw huis. Dit bidden en danken wij. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 72... Vers 4 en vers 11. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. En ook vers 11. Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen. Vers 4 en 11 uit Psalm 72. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.